Welkom bij Zorgklank, de VWS-podcast die handvatten biedt voor professionals in de zorg. Het echte werk gebeurt op de werkvloer. In deze podcast richten we ons op professionals die de afspraken en ambities van het Integraal Zorgakkoord omzetten in concrete daden. Hoe doen ze dat? En welke obstakels komen ze tegen? En wat kunnen we van ze leren? Dus luister mee en laat je inspireren om samen zorg en welzijn van de toekomst vorm te geven en voor iedereen toegankelijk te houden. Uw gastheer is Aiko de Raaf. Naast gastheer van deze podcast is Aiko kwartiermaker Integraal Zorgakkoord bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Nou, Roel. Ja. Fijn dat je hier bent.
Dankjewel.
Ja, jij bedankt. Je bent helemaal vanuit waar? Hoe kom je naartoe hier?
Breda.
Uit Breda?
Uit Breda.
De paden van het zuiden.
Ja, absoluut, zeker.
Super. Ja. Hey, nou, nogmaals, fijn dat je hier bent. En ik voel me vereerd dat ik met de zorgprofessional, waar al zoveel innovaties vandaan komen, hier op het mooie ministerie van gedachten mag wisselen over hoe doen we het morgen slimmer, beter, anders. Hè?
Ja.
Maar voordat we de diepte ingaan, zou ik je korte gelegenheid willen geven om jezelf even wat meer te introduceren. Ja, ja. Wie ben jij en hoe zit je hier aan tafel?
Ja, bedankt ervoor. Ik ben Roel van Schild, ik ben verpleegkundige en ik werk bij TEPE. Dat is een ouderenzorgorganisatie in omgeving West- en Midden-Brabant. En wij bieden daar intramurale als extramurale zorg. Dus de verpleeghuiszorg en de thuiszorg. En ik werk dan in de verpleeghuiszorgtak. Daarnaast ben ik actief als raadslid binnen de VAR, de Verpleegkundige Adviesraad, nu nog. En derhalve waren wij ook eerder eens in contact gekomen, ook naar aanleiding van het ISA-overleg. Nu toch al, ik denk een jaar of twee geleden ook al bijna, waar we elkaar ontmoeten. En daar hebben wij toen ook gesproken over veranderingen in de zorg, dat het ook echt anders moet en kan vooral ook om de zorg eigenlijk toegankelijk te houden en die toegankelijkheid ook te vergroten. Vooral omdat het moet anders kunnen. Dus ja, daar ben ik op wekelijkse basis met mijn VAR mederaadsleden over aan het nadenken. Van wat kunnen we daaraan doen en wat ligt nu als zorgprofessional binnen ons macht om dat snel en efficiënt vooral te kunnen doen. Dus niet met meerjarenplannen, gewoon nu. Wat kunnen we nu doen om ons vak meer aantrekkelijk te maken, meer efficiënter te kunnen werken en zodoende ook meer mensen van zorg, van essentiële zorg, te kunnen voorzien.
Want even terug naar de basis en onze begin. Hè? Ja. Jij bent verpleegkundige.
Ja.
Ja. En merk jij nu dagelijks in de dagelijkse praktijk dat de zorg onder druk staat?
Ja, zeker weten.
Hoe dan?
Ja, ik werk zelf op een tijdelijk verblijfafdeling voor mensen met dementie. Die verblijven dan bij ons ter revalidatie, ter observatie of respijtzorg. En daar zie ik eigenlijk ook het stuk langer thuiswonen voor ouderen. Daar bemerk ik toch wel dat mensen echt heel lang thuis moeten wonen. Dat op het moment dat voldoet aan een aantal zaken als een sterk sociaal netwerk, kennis van innovaties, kennis van het zorglandschap, dus het weten van waar kan ik terecht voor mijn problemen, dat toch ook wel essentieel is voor mensen om langer thuis te kunnen wonen. En op het moment dat een van die schakels missen, dus dat je niet weet dat je voor dit soort zorgbehoeftes ergens terecht kan, dat het toch ook wel behoorlijk spaak kan lopen.
En dan komen ze bij jou terecht?
Dan komen ze bij ons terecht.
Maar krijg jij dan druk op de zorg? Is dan voor jou nog meer van deze mensen die deze drie dingen niet weten?
Nu benadruk ik het vooral vanuit een cliëntperspectief. Maar dat geldt ook voor de zorgteams, dus voor de zorgprofessionals. Want ook daar ligt een stuk verantwoording, het kunnen pakken van die regie, het inzetten van innovaties bijvoorbeeld. Dat je toch wel een heel groot verschil zie in de landen. Bij het ene team staat dat heel sterk gepositioneerd van, we hebben de druppelbril, die persoon hoeft niet in zorg te komen. Ga er naartoe om een instructie te verlenen. Dat is al anders dan dat je die zorgvraag accepteert en die zorg tot in den treuren gaat leveren. Maar ja, dan zien wij ook best wel vaak mensen op zo'n tijdelijk verblijfafdeling komen. Dat ik denk van, hé, misschien op het moment dat er in de eerste lijn, dus in de thuissituatie, andere interventies waren getroffen, dat het nooit zo ver had hoeven komen. Mm. En dan denk ik ook wel, het verschilt ook wel echt per buurtteam, zelfs per regio, ja, hoe zo'n traject, dat ouder worden, hoe dat loopt voor mensen.
Het begintraject, voordat mensen in zorg geraken.
Ja.
Dus we hadden het net over dat jij, althans jij had het er net over, dat eigenlijk voordat mensen in zorg raken, ja, we dus eigenlijk ze bepaalde kennis en kunde ontberen om, nou ja, langer zelfstandig, ja, goed thuis te kunnen blijven, ja, wonen. En eigenlijk is dit de ultieme stap naar de voorkant, hè?
Ja.
ISA bestaat uit een heel belangrijk principe, dat we graag de beweging naar de voorkant willen maken. En jij past het eigenlijk het perspectief of dat principe eigenlijk een beetje toe. Hoe kunnen mensen langer thuis blijven, waardoor ze eigenlijk dus niet bij ons in zorg geraken?
Ja.
En kan je nog even wat dieper daarop ingaan? Van wat bedoel je dan mee? Van wat voor soort kennis en kunde hebben mensen dan nodig om langer thuis te kunnen blijven? En ik ben dan vooral nieuwsgierig, wat doen jullie daar nou aan om deze mensen langer thuis te kunnen, ja, laten blijven?
Ja. Waar het begint is denk ik ook gewoon bij de burger, dus bij die aanstaand cliënt, dat er te weinig know-how is,
ja,
met hoe ze moeten bewegen in dat zorglandschap om aan die zorgbehoeften die ze hebben te voldoen. Dus
ja,
er ontstaat een probleem, bijvoorbeeld in het zicht van de mensen.
Ja.
Persoon gaat naar de huisarts, krijgt daar te horen van, waarschijnlijk zijn het staarklachten, dus ik verwijs u door naar het ziekenhuis en daar zal u worden geholpen. En wat er in de situatie kan gebeuren, is dat zo'n huisarts dan ook al toezegt van, op het moment dat u dan geopereerd bent, dan komt de thuiszorg bij u. En die komt uw ogen druppelen, want u zult een aantal weken uw ogen moeten druppelen.
Dan komen jij en je collega's bij die persoon langs?
Dat zou in de ongewenste situatie, noemen we dat inmiddels, ja, het geval zijn. Maar dan weet de thuiszorgorganisatie, in dit geval Thebe, weet daar nog niks van op het moment dat dat toe wordt gezegd.
Ja.
Dus daar zie je dat die burger, die wordt al cliënt gemaakt van Thebe in dit geval.
Voordat hij überhaupt zich op de deur heeft geklopt.
Precies.
Uh-huh.
Omdat dan vervolgens de zorgvraag, die wordt bij Thebe weggelegd.
Ja.
Door de cliënt zelf, die dan belt naar een servicecentrum. En daar wordt diegene verbonden aan een wijkverpleegkundige in de buurt van de cliënt. En wat er een aantal jaar geleden is ontstaan, ook bij mijn mederaadscollega's van de VAR, is dat zij gingen dat ook steeds meer bemerken van, hey, die laagcomplexe zorgvraag, die wordt steeds groter. Ja. We zijn heel veel bezig met oogdruppelen. En wat een collega van mij toen heeft gedaan, is die kreeg weer zo'n zorgvraag binnen voor oogdruppelen.
Mm-hmm.
Die zag een druppelbril op kantoor liggen en die dacht, hey, in plaats van dat ik dat adviesgesprek ga voeren met wanneer komen wij langs, hoe vaak moeten we komen druppelen, neem ik eens die druppelbril mee en ga ik eens kijken van, kan ik die cliënt zelf leren hoe die met die oogdruppelbril zelfstandig zijn ogen kan druppelen. Nou, dat is dus gebeurd en die cliënt die ontving dat heel positief en benaderde dat ook echt vanuit het behouden van de eigen regie. Dus benoemde ook actief van, hey, maar dat betekent dus dat ik jullie niet nodig heb en dat ik dus niet op jullie moet wachten totdat jullie mijn ogen komen druppelen. En
ja,
aldoende vanuit dat stuk eigen regie, autonomie, dat enthousiasmeert mensen.
Ja.
Omdat wij dan zoiets hadden van, hey, dat is wel fantastisch om te bemerken, omdat wij dan onze hoogcomplexe zorg, echt de essentiële zorg die aldoende wordt verdrukt door die vele laagcomplexe zorg, dat we die weer kunnen bieden. En dat maakt ons vak ook leuk, want het is niet uitdagend om stevast ogen te druppelen.
Even resumerend, je had het net over dat die zorgprofessional er echt gewoon belang bij heeft om die stap naar voren te, ja, maken. Hè? En dus die cliënt, zeg maar, te voorkomen dat hij in zorg geraakt. En ik maakte toen de opmerking van, ja, wat betekent dat voor de organisatie? Hè?
Ja.
Want ik kan me ook voorstellen dat als je die zorg niet meer gaat doen, waarvoor je eerder wel werd betaald, dat je een beetje in je PMLQ-voet schiet als, ja, organisatie.
Ja, ja.
Hoe stond de organisatie daar open voor? Of hoe hebben, ja, jullie dat vormgegeven?
Zeker. Daar waren wij ons ook van bewust. Zeker omdat wij ook onderzoek hadden gedaan naar van hoe zwaar drukt die zorg, dus die laagcomplexe zorg, nou op onze personele bezetting. We kwamen tot de conclusie dat het in de wijkverpleging zijn we 19 uur per dag bezig met het druppelen van ogen.
Mm-hmm.
Intramuraal, dus in de verpleeghuis woonzorgcentra, was dat zelfs 24 uur per dag. Dus als je dat door gaat berekenen in FTE, dan ja, is dat ontzettend veel.
Het zou heel veel FTE kunnen schelen.
Ja.
Ik herinner me iets van 6 FTE alleen al voor Thebe.
Klopt.
Toch?
Exact.
Ja. Dat is gigantisch.
Ja.
Maar dat is niet zomaar... Ja, dat kan je natuurlijk vrij spelen aan de ene kant. Maar als organisatie heb je dus ook die zorg niet geleverd.
Nee, klopt.
Is de druk op de zorg zo groot dat die zorgvraag meteen door andere
die
dingen...
Die werd vervuld door andere, meer complexe zorgvragen. Ook waar zorgprofessionals zelf ook gelukkiger van werden om die zorg te verlenen. En ik merk dat ook in het woonzorgcentra waar ik dan werkte. Ja. Had ik avonddienst en ik moest thuiszorg regelen voor een cliënt die weer naar huis ging. In de ochtenddienst is ook voor diverse cliënten thuiszorg geregeld voor het oogdruppelen. En vervolgens ben ik thuiszorg willen gaan regelen bij diezelfde buurteams voor een oncologisch cliënt. En die moest zonder voeding thuis krijgen.
Ja.
En ik kreeg toen aan het einde van de middag te horen, nou helaas, de routes zitten vol. En dat heeft mij ook weer aan het denken gezet van, hey, die cliënten voor oogdruppelzorg, die kunnen terecht.
Ja.
En ik heb hier een oncologische cliënt, die behoeft ook echt die essentiële zondevoedingszorg.
Ja.
En die kan niet naar huis, omdat die zorg niet geleverd kan worden.
Juist.
En toen dacht ik, nu stevenen we af op een ontwikkeling waar ik me helemaal niet prettig bij voelde. Dus dat heb ik ook in de verpleegkundige adviesraad besproken. En toen kwam ook mijn mederaadslid die werkzaam is in de wijk met dat verhaal van, hey, maar ik heb een cliënt zelf instructie voorzien, waardoor diegene nu zelfstandig zijn ogen kan druppelen. Dus denk ik van, hey, als we die werelden nou combineren, dan zou dat natuurlijk fantastisch zijn.
Tuurlijk.
We maken enerzijds maken we ruimte en geven we eigenlijk regie, zelfredzaamheid terug aan de cliënt, die weer burger kan worden en niet meer in aanraking komt met zorg. Anderzijds helpen we de meest kwetsbare ouderen die zorg ook echt nodig hebben. En gelijktijdig, als je kijkt naar de aantrekkelijkheid van het vak als zorgprofessional, of dat nou verzorgende is of verpleegkundige of helpende, die zorg, op het moment dat die erg eentonig wordt, dus je bent continu bezig met oogdruppelen, met steunkousenzorg, die laagcomplexe zorg, dat maakt je vak per definitie niet interessanter en ook niet in het kader van professionalisering. Je wilt je toch ontwikkelen, ook als mens, als professional. En dan is het ook leuk om met die meer complexe zorg in aanraking te komen. Want een probleem wat ik voorzie, en waar ik ook op dagelijkse basis tegenaan loop, is dat op het moment dat die zorg dus anders wordt, dus die meer complexe zorgvraag komt in beeld bij teams, bij zorgprofessionals, voelen ze zich minder bekwaam en minder ook bevoegd om ook daadwerkelijk te handelen. Dus om zonder voeding toe te dienen. Als dat al jaren geleden is, omdat die patiënten veelal uit beeld blijven, omdat die zorg stagneert in de ziekenhuizen of een andere dure zorgomgeving, zo noem ik het maar. Mm-hmm. Dat maakt ook dat je minder vakbekwaam wordt. Wordt gehouden door de trend eigenlijk die zich voortbeweegt. Waarbij die complexe zorg in een dure omgeving blijft. Maar die verpleegkundigen die in het ziekenhuis werken, die hebben ook bij mij in de klas gezeten en ik werk in een woonzorgcentrum.
Ja.
We zijn allebei even ver opgeleid daarin.
Ja. Ja,
wij mogen ook infusiezorg doen, maar we kunnen die zorg bijvoorbeeld niet lenen in de woonzorgcentra, omdat er gewoon een heel groot schare zorgprofessionals werkzaam is die niet meer vakbekwaam is om die handelingen ook met de daad uit te voeren.
Dus je zegt ook van, een ander belangrijk ISA-principe is dat we elkaars oplossing willen zijn.
Ja.
Dat het ene domein kan helpen met het voorkomen of dan wel het voorkomen van zorg.
Mm-hmm.
En dus nu zeg je eigenlijk, vanuit ons domein zouden we eigenlijk ziekenhuiszorg kunnen overpakken.
Ja.
En we kunnen het pas overpakken op het moment dat we ruimte maken in de huidige zorg die wij nu aan het leveren zijn.
Ja.
Dat we daar die laagcomplexe vormen van zorg, nou ja, misschien wel weer bij de mensen thuis kunnen krijgen.
Ja.
Zodat jij de ruimte hebt om die hoogcomplexe vormen van zorg te helpen.
Ja.
En dan hoeven die hoogcomplexe vormen van zorg niet naar het ziekenhuis of een andere, wat duurdere zorgachtige organisatie te worden verplaatst. Zo help je elkaar en dan maak je die keten ook. Dat is super mooi.
Ja.
Dat we dat willen ook. En dat, althans, dat willen we ook in dit land. En, maar ook fijn dat het gebeurt. Maar dan nog, Hoe krijg je dat in, want dat is een hele keten die je dan centraal stelt, hè?
Absoluut.
Hoe doe jij dat dan? Want dat lijkt mij enorm complex.
Zelf als zorgprofessional, wat we daarin kunnen doen, is dat ik bijvoorbeeld denk aan van, ik krijg een aanmelding voor een cliënt die momenteel in het ziekenhuis verblijft. Ze spraken van heel veel onrust. En er worden bijvoorbeeld heel veel vrijheidsbeperkende maatregelen ingezet, zoals een tentbed, wat je bijvoorbeeld vaak in het ziekenhuis ziet. En waarvan ik dan weer denk van, die zorg, daar zijn wij in gespecialiseerd in het verpleeghuis. Die dementiezorg, die onrust, het onbegrepen gedrag verkennen en eigenlijk daarin ook te ondersteunen. Daar zie ik geen beren op de weg. Ja. Waar het ziekenhuis dat wel ziet. Dus daar kunnen wij dan ondersteunen. Gelijktijdig zie je dan ook zorg die dan nog in het ziekenhuis wordt geboden, waardoor die onrustige patiënt, noem ik het maar, nu nog in het ziekenhuis moet verblijven. En dat is bijvoorbeeld infusiezorg. Wat ik dan zelf doe, is dat ik ga kijken van, hoe kunnen we nou een warme overdracht in de hand werken? Is er bijvoorbeeld niet iets mogelijk dat wij kunnen kijken van, die infusiezorg die nu wordt gegeven, die kuur, kan die niet omgezet worden naar bijvoorbeeld een orale kuur per tablet? Laat dat het toe. Dus je gaat actief meedenken met het ziekenhuis om die cliënt ook daar weg te krijgen, zodat er een bed vrijkomt in het ziekenhuis en een bed gevuld wordt op een plek waar er meer expertise is om die cliënt of patiënt meer nabijheid en passende zorg te bieden. Dus ik zoek actief contact met de ketenpartner, in dit geval het ziekenhuis.
Ja.
Op het moment dat dan het ziekenhuis constateert, die infusiezorg is toch wel echt van belang, ga ik in die keten verder op zoek. Wie zou die zorg dan kunnen leveren bij ons? Wie zou nou die verbindende schakel kunnen vormen, dat die cliënt dus nog naar ons kan komen?
Ja.
En dan kom je bijvoorbeeld uit op een specialistisch thuiszorgteam, wat bijvoorbeeld die infusiezorg kan leveren.
Huh?
En dan kan je denken in eigenlijk manieren van overname. Dus dat het thuiszorgteam intramuraal komt werken.
Ja.
Dus je kan bijvoorbeeld alleen de kuur vervangen of vernieuwen. Maar wat we dan ook kunnen doen is, we kijken eens een keer mee. Hoe doet dat team dat nu? We zijn verpleegkundigen. We zijn hier met een verpleegkundig team, ook in het verpleeghuis.
Ja.
Kunnen wij niet geschoold worden?
Maar hoe ontvangt die keten jou dan? Staan ze hier open voor?
Ja.
En heb jij hier tijd voor?
Ja, dat verbaast me ook. En dat is op het moment dat je daarmee begint, dan heb je inderdaad ook een soort van denkbeeldige drempel in je hoofd. Van, daar hebben die mensen toch helemaal geen tijd voor? Mm. Of helemaal geen belang bij? Dat is vooral iets waar ik heel veel zelf aan ook heb gedacht. Van,
Op
het moment dat ze ons scholen, daar hebben ze toch geen enkel belang bij. Dat levert niks aan productiviteit voor hun op. Maar anderzijds, omdat die beddendruk is bij iedere schakel aanwezig.
Ja.
En dat komt omdat de uitersten die stagneren. En een uiterste is bijvoorbeeld thuiszorg. Op het moment dat de thuiszorg eigenlijk door allerlei problematiek stagneert en geen cliënten in zorg kunnen nemen, dan stagneert die hele keten en die doorstroom. En als dat voelbaar gaat worden voor ketenpartners, Dan doen die belangen, die eigen belangen, die ongeschreven of onzichtbare eigen belangen, of die denkbeeldig zijn, die doen er ineens niet meer toe. Omdat we dan ook zien van, we moeten dit ook echt samen doen. En dat stuk, daar kan je als zorgprofessional een hele hoop aan doen, maar dat vindt vooral ook plaats aan de bestuurlijke tafels in de regio.
Komt dan de regio op de hoek kijken? Oké. Okay.
Ja. Ja.
Vertel daar eens wat meer over.
Op het moment dat je dit als zorgprofessional wil initiëren, dan zal je ook commitment nodig hebben van de bestuurders.
Ja.
Daar kunnen we niet omheen. En ik denk ook, er zijn zorgprofessionals die geneigd zijn om het bestuur of een regionaal systeem dat als een soort van juk te zien en een belemmerende factor. Maar op het moment dat je daar goed mee samenwerkt en je ideeën oppert, dan is er geen bestuurder anoniem die dat zo van tafel schuift. En dan er moet meegedacht worden. We moeten dat samen doen.
Hoe doe jij dat?
Door zelf ook die problematiek heel laagdrempelig eigenlijk aan te kaarten, ook bij het bestuur. Of dat nou een manager van de locatie is of van een buurteam, of dat nou direct de raad van bestuur is. De raad van bestuur zit daar op te wachten, op die geluiden van de werkvloer. Ook omdat ze niet op dagelijkse basis ja, met die zorgproblematiek ook te maken kunnen hebben. En bij Teve zijn onze bestuurders hebben ook een verpleegkundige achtergrond. Dus je spreekt elkaars taal, de drempel is laag en ze zijn echt bereidwillig om dan met je mee te denken. En de ene bestuurder is de andere niet en dat zie je ook bij de ketenpartners. Toen wij dat probleem met die oogdruppelzorg eigenlijk kenbaar maakten aan onze bestuurders, die hebben dat vervolgens aan de bestuurlijke regionale tafel verteld. Dan is bijvoorbeeld een eerste reactie van het ziekenhuis van hey, ja, maar wij zijn echt bezig met zeer complexe neurochirurgie. Daar zijn we bezig met talrijke innovaties en dan moeten we het nu over een druppelbril gaan hebben.
Ja.
Dat kan een heel andere
insteek.
Ja, dat kan een eerste reactie zijn. Op het moment dat zij dus beseffen van wat dat voor wezenlijk verschil kan maken in de patiëntendoorstroom, in het aantrekkelijk maken van de beroepsgroepen.
Ja.
Dan staan ze daarvoor open. En dat was in het begin is dat dan ook lastig, omdat je gaat je allerlei reacties, primaire reacties van mensen inbeelden.
Ja.
Die er achteraf helemaal niet bleken te zijn. Omdat wij ook het gevoel hadden van hey, op het moment dat wij als thuiszorg zeggen van hey, we stoppen met die oogdruppelzorg, tenzij mensen geen sociaal netwerk, diverse somatische problematiek hebben waardoor ze het echt niet kunnen, natuurlijk, dan komen we langs. Maar als we daar per definitie mee stoppen, dan roept dat ook, dachten wij, heel veel reactie op in de keten.
Ja.
En dat er de hakken in het zand komen en geen doorgang vond van onze innovatie of nieuwe manier van werken.
Nou, zo hoorde ik bijvoorbeeld dat als je die persoon niet meer zijn ogen kon druppelen, en een persoon van 80 jaar, 4 keer per dag even heen en weer om die ogen te druppelen, dat die persoon die wordt dus nu ook niet 4 keer per dag meer bezocht.
Ja.
Dat creëert eigenlijk weer een volgende uitdaging.
Ja.
Want die personen zitten alleen thuis in potentie.
Absoluut. En dat is ook een constatering die wij hebben gedaan. Dat innovaties kunnen ook weer een nieuw probleem blootleggen. En ook vaak, ik noem het een nieuw probleem, maar het is eigenlijk een daadwerkelijk probleem. Want op het moment dat een huisarts dan vertelt van hey, jullie komen daar alleen om ogen te druppelen. Maar het is meer dan oogdruppelen wat jullie doen. Want dit is een kwetsbare cliënt. Aldoende heb ik die via jullie op de radar. Of meneer geeft al jaren aan erg eenzaam te zijn.
Maar het is geen zorg meer. Want we hebben het net geherdefinieerd.
Precies. Dus op het moment dat wij dan zo'n druppelbril aanbieden aan meneer. En meneer wordt zelfredzaam.
Ja.
Dan komt het echte probleem
boven
om de hoek. En dat is eenzaamheid.
Ja.
En ik voorzie in eenzaamheid de komende jaren nog de grootste uitdaging. En op het moment dat mensen dus eenzaam zijn, dan vind ik per definitie geen verpleegkundig of verzorgend probleem.
Ja.
Dat kan je ook in het sociale domein aanvechten. En dan ga je ook samen kijken van, hey, kunnen we dat dan niet op een andere manier oplossen?
Hebben jullie daar een verbinding mee gevonden en gezocht?
Ja.
Vertel eens.
Ja, ook allereerst om ook die manier van denken en dat moet je ook delen met die keten. Dus die huisarts die dan tegen je zegt als verpleegkundige van hey, maar dan heb ik hem via jullie wel in beeld. Ja, het is een goede eerste stap om daar dan het gesprek over aan te gaan. Van, we begrijpen dat je die cliënt zeker in beeld wil hebben, maar op het moment dat wij dan als zo'n schakel fungeren, dan zijn we eigenlijk niet meer met verpleegkundige zorg bezig.
Ja.
Dat is meer welzijnsdomein. En toen zijn we gaan kijken en bij Thebe hebben we bijvoorbeeld de zorgondersteuner thuis. Dat zijn dan cliënten die op basis vanuit bijvoorbeeld de WMO of de ZVW gefinancierd kunnen worden. Dat is geen complexe zorg, dat is meer begeleidingszorg.
Ja.
En om op die manier eigenlijk die eenzaamheid aan te vechten bij die cliënt. Dus door in ieder geval dat gesprek aan te gaan, kan je dus voorkomen dat je bij dergelijke cliënten in consult wordt geroepen.
Hey Roel, ik zit echt natuurlijk met heel veel bewondering te luisteren naar jouw mooie verhaal. Als het gaat om hoe jullie met die oogdruppelbril heel innovatief zijn geweest. En een tijd terug had ik ook contact met jullie opgenomen, want ik wilde eigenlijk weten, wat next, hè? Oogdruppelbril, succesvol. De hele regio meegenomen. Het is de norm geworden. Kan je ons een beetje meegeven hoe ben je verder gelopen? En waar liep je dan toen tegenaan? En zouden we je nog kunnen helpen met het vervolg?
We hebben gekeken van, we blikken terug op een hele succesvolle periode van de oogdruppelzorg hervormen. En toen dachten wij van, we hebben een succesformule. En dat format, dat we min of meer zo hebben ontworpen, dat willen we ook toe gaan passen op andere zorgvragen. Mm-hmm. Die laag complex zijn, maar waar heel veel voorkomen. Denk aan die steunkousenzorg, het zwachtelen, toedienen van medicatie. Komt heel veel voor, vraagt niet veel, maar drukt wel geweldig op de zorgprofessional.
Ja.
Dus wij hadden echt zoiets van, laat maar komen. We roepen iedereen weer bij elkaar, zelfde format. En deze keer zijn we niet voor oogdruppelzorg, maar voor steunkousenzorg bij elkaar gekomen.
Ja.
En dan gaan wij als zorgprofessionals, diezelfde zorgprofessionals, gaan dat weer doen. Dus we stonden in die startblokken.
Mm-hmm.
Kwam dat weer bij het bestuur. En aldoende ook in de regio. En toen kwamen we eigenlijk achter een onzichtbaar, voor ons onzichtbaar krachtveld. Wat ook wel aan bestuurstafels zit. En dat was eigenlijk min of meer van, het mag niet zo zijn dat Thebe dit weer gaat doen. En aldoende weer die credits tot zich neemt om die credits op te eisen. En dat het weer een Thebe-feest zou worden. En dat kregen we toen terug ook. Dat we dat op een andere manier zouden we dat aan moeten vliegen. Het werd niet zozeer teruggelegd, maar meer van, we willen dit ook.
Mm-hmm.
Maar we moeten in de regio even kijken hoe we dit gaan doen. Want dat wordt, deze keer wordt dat iets anders opgevangen. En wat voor belangen daar dan allemaal speelden, dat was voor ons echt gissen als zorgprofessionals. Want wij dachten heel praktisch van, on to the next one.
Jullie willen door, neem ik aan. Hè? Want je had mooie resultaten geboekt. 6 FTE capaciteit uitgespaard.
Ja, en wij dachten van, dan pakken we dat steunkouszorg bij de Leuven en dan gaan we daar op diezelfde manier mee verder. En dat verliep even wat anders. En bestuur heeft ons daar heel mooi in meegenomen om dat ons uit te leggen hoe dat werkt en wat voor belangen daarbij spelen. Dan ontstaat er ook begrip. Aldoende en kom je toch achter zaken ook waar je in eerste instantie geen rekening mee hield. En toen zijn we wel met z'n allen gaan kijken van, maar hoe kunnen we dat dan met de keten alsnog gaan doen? Omdat we het wel met z'n allen belangrijk vinden.
Ja.
En dan...
Maar was de regio er nog niet klaar voor?
Nee, daar kwam het wel op neer. Huh? En ook de regio leek er niet klaar voor te zijn dat Thebe dit weer ging doen.
Ja.
En toen is er eigenlijk min of meer bureaucratisch zijn we gaan kiezen voor een... we hebben in de omgeving hebben we eigenlijk een soort maatschap van zorgorganisaties.
Ja.
Waarbij dus verschillende zorgorganisaties aanbieders uit heel de regio aangesloten zijn. En dat we dachten van, als een soort van intermediair, centraal punt, moeten we het wellicht vanuit zo'n organisatie gaan doen. In dit geval is dat bijvoorbeeld TMZ voor de regio West-Brabant. En in midden heb je weer Zorgnetwerk Midden-Brabant. En daar zitten dan de ziekenhuizen bij, de verpleeghuisorganisaties, et cetera. Mm-hmm. Dus toen hadden we zoiets van, om dus weer te voorkomen dat Thebe dit weer in zijn geheel gaat doen en daarin de lead neemt. In eerste instantie was dat tegen het zere been van ons als zorgprofessionals. Want wij zoiets hadden van, dit was onze formule en nu moeten we dat ineens aan de hele keten uit handen geven en wordt het op een andere manier gecoördineerd.
Ja.
Dat deed ons in eerste instantie zeer. Maar na al die gesprekken en dat meenemen, besef je ook wel als zorgprofessional van, er spelen ook andere belangen en de meest duurzame oplossing ligt hem ook in die keten. Dus,
Je hebt er toch wel begrip voor dan?
Achteraf
want
wel.
Als ik dit zo hoor, dan zeg je eigenlijk, we waren koploper. Hè? We trokken dit vanuit Thebe. Ja. In die hele regio trokken we mee.
Ja.
En eigenlijk voor de volgende innovatie zou eigenlijk iemand anders, een andere koploper, even het stokje zouden moeten oppakken.
Ja. Ja.
En die diende zich niet meteen aan.
Nee, dat werd nooit echt zo eigenlijk besloten van, nu wordt die organisatie leidinggevend hierin.
Ja.
Dat is toen allemaal eigenlijk al die belangen van iedereen zijn naar het midden gekomen. En dat is dan in zo'n centrale organisatie als Zorgnetwerk Midden-Brabant terechtgekomen.
Ja.
En hebben we gezegd, We stellen een projectleider aan.
Ja.
En dan vervolgens gaan we met die projectleider, die gaat in gesprek met al die organisaties, eigenlijk hetgeen wat wij deden in het oogdruppelzorgverhaal. En die projectleider die gaat dat op zich nemen en die betrekt op een passende manier al die zorgprofessionals en al die...
Maar dat is weer andersom denken, want wat je me net hebt geleerd is eigenlijk dat als die werkvloer en die professional zelf bedenken hoe die keten eruit ziet en van boven naar beneden zeg maar dat aan elkaar weten koppelen, hè, van wat heb je als vloer nou nodig om zeg maar bestuurlijk regionaal verder te komen...
Ja.
Dan zie je dat het kan gaan vliegen.
Ja.
Maar door het weer weg te geven aan een bestuurlijke projectmanagementachtige laag... Mm-hmm. Dan, hoe hou je dan de energie erin?
Daar vreesden wij ook voor. Omdat wij zeker in het begin, als je dan die gesprekken aangaat met zo'n projectleider... denk je al heel snel in het gesprek van... ja, maar hey, nu zijn we echt 10 niveaus gedaald. Want waar we nu over aan het praten zijn, zijn we al lang geweest... Op het moment dat je dan als zorgprofessionals in gesprek gaat met zo'n nieuwe projectleider van een nieuw project als steunkousenzorg.
Ja, precies.
Dan je hebt dat pad al lang en breed bewandeld.
Ja.
En op het moment dat zo'n projectleider je dan benadert en daarover in gesprek wil van hoe doen we dit nou met steunkousenzorg.
Uh-huh.
Dan heb je al snel het idee van hey, we zijn weer eventjes terug in de tijd. We staan echt wat niveaus lager en nu zijn we allemaal... Ja, over zaken aan het praten die we al lang opgelost hebben en waarvan wij al weten, nee, dat moet je zo en zo doen. En dan worden eigenlijk manieren van werken worden verkend, terwijl wij zoiets hadden van, hey, maar dit is al een keer bedacht.
Hmm.
En wij weten hoe dit te doen.
Ja.
En dan moet je soms echt wel op je handen gaan zitten om niet weer die lead daarin te nemen. Dus die neiging heb je daar wel toe. Maar dan later, op het moment dat je zo'n projectleider frequenter spreekt...
Ja.
Dan zie je daar absoluut ook wel de meerwaarde weer van in. En zeker op het moment dat je op gepaste wijze wordt betrokken als zorgprofessional.
Ja.
En daarin hebben, ondanks de projectleider, hebben de zorgprofessionals nog steeds in de lead gestaan. En nu ook wel op een hele mooie manier waarop eerst Tebe dit deed. Maar nu dus ook de zorgprofessionals van al die andere organisaties naast ons stonden.
Hmm.
En dat was voor ons wel heel waardevol om dat op die manier ook zo te hebben.
Dat heeft het ook wel weer gebracht.
Ja,
soms is het dan even, als je snel wil, ga alleen.
Ja.
Als je samen gaat, kom je verder.
Ja, absoluut. Hmm. Want wij zijn weliswaar in die eerste ronde, dus die oogdruppelzorg... zijn we met de organisaties in gesprek gegaan... maar niet met de directe zorgprofessionals van de organisaties. Dus hoe dat dan verder intern zijn beloop krijgt... dat is maar de vraag bij die organisaties. Daar heb je dan geen zicht op. En op deze manier, omdat je dan samenkwam... via die projectleider met al die andere zorgprofessionals... kwamen we wel achter gedeelde problemen die we allemaal ervaarden... en ook hoe we die dan op moesten lossen. En op het moment dat je daarover in gesprek gaat met elkaar... er zijn altijd mensen met succeservaringen... die zijn dan ook weer toepasbaar in die andere organisaties. Dus het duurde even, maar we hebben later hebben wel ook de meerwaarde ervan ingezien. Maar dat was in het begin was dat ver te zoeken.
Ja, dat is even schrikken dan waarschijnlijk. Zo van, oh...
Dan mogen we het niet meer doen.
Nee, en uiteindelijk ben je er toch wel weer van.
Ja.
Oké, okay, heel fijn.
Ja.
Wat ik zo mooi vind, hè, ik zit hier tegenover jou en ik hoor een verpleegkundige aan het woord die heel erg bewust is, zeg maar, hè, hoe aan de ene kant enerzijds verticaal hè, de bestuurder-werkvloer verhouding en hoe je daar je in hebt te bewegen, maar ook hoe die schakels horizontaal van die keten in die hele regio zich aan elkaar weten te verbinden. Hè. Dus waarin je in de ene schakel iets anders zou moeten gaan doen om de schakels die daarna komen te kunnen ontlasten. Hè. Dus de ultieme beweging naar de voorkant. Maar ook de ultieme invulling van het principe. Hoe kan het ene domein voor de andere domein weer een oplossing vormen.
Ja. Hè. Ja.
Dus eigenlijk verenig je gewoon in de kern wat we met het ISA beogen.
Ja.
Dat vind ik supermooi. En ik wilde terugkomen zeg maar, op jou als verpleegkundige. Mm-hmm. Dat heb je ook moeten leren, neem ik aan, dat het
absoluut
zo werkt, zeg maar.
Absoluut.
En hebben we daar nou voldoende oog voor dat het zo werkt? En stellen we jou en jouw medeverpleegkundige ook voldoende in staat om dit mechanisme, dit spel, beter te kunnen spelen morgen?
Ja, ik ben ervan overtuigd dat waar dat begint is medezeggenschap binnen de eigen organisatie vanuit het bestuur. Dus op het moment dat er dus keuzes gemaakt moeten worden, wat willen we veranderen, hoe willen we dat veranderen, hoeveel tijd en wanneer doen we dat. Op het moment dat het bestuur daar de zorgprofessional in betrekt, ontstaat er ook bewustwording. Ja. En ik denk dat verandering echt begint bij bewustwording. Zeker op het moment dat er dus zaken worden min of meer medegedeeld aan de werkvloer, aan de zorgprofessional. Mm-hmm. Zo gaan we werken, dit moet anders. Op het moment dat die professional dat niet voelt,
ja,
dan is er ook minder bereidwilligheid om ook met de daad te veranderen. En huh? Dat was voor mij in het begin ook echt heel erg zoeken, omdat ik vooral een zorglandschap zag,
ja,
wat op eilanden fungeerde en dat die schakels naar de domeinen, die miste vooral. Je kan overal, met ieder probleem kan je wel ergens terecht, maar je moet het maar net weten. En dat geldt voor burgers, maar dat geldt ook voor zorgprofessionals. En op het moment dat we dus allemaal op die eilanden blijven functioneren, dan helpen we elkaar min of meer ook niet. En daarmee ook niet die burger. Wat je dus moet doen, is die verbinding maken als organisaties onderling. En dan heb ik het niet eens over je conculega's, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Maar ook maak als VVT-sector, maak de verbinding met die eerste lijn, met die huisartsen. Maak de verbinding met die ziekenhuizen om te kijken van, hey, welk verhaal vertellen wij hier aan de burger? Welk verhaal wordt er verteld in het ziekenhuis? Hoe ervaren jullie dat als VVT-organisatie? En hoe kunnen we dus voorkomen dat we valse voorwenselen scheppen, maar ook dat we toezeggingen doen die een andere branche niet waar kan maken? En dat is ook iets wat er in mijn ervaring veel is gebeurd in het verleden, is dat er toezeggingen worden gedaan die per definitie niet altijd waar te maken zijn. Mm-hmm. Waardoor de onvrede staat, zorgmijdend gedrag kan ontstaan, omdat mensen het er niet mee eens zijn hoe dit loopt. En
mag ik vraag stellen? Mm-hmm. Want ik hoor dit en ik denk, dit is een fantastisch verhaal. Hè? Bewustwording, weten hoe het werkt, dan het juiste verhaal gaan vertellen en dan kijken hoe jouw verhaal uitwerking heeft in het andere verhaal. Eens. Maar dan hoor ik, als ik met zorgprofessionals praat en jij als verpleegkundige, altijd de eerste opmerking is, ja, maar daar heb ik geen tijd voor.
Ja.
Er moeten handen aan het bed. Weet je hoe druk we het nu al wel niet hebben?
Ja.
Hoe kijk jij daar dan tegenaan? Heb jij dan wel tijd?
Ja, want als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. En dan wordt het een ren-je-rot situatie tot in den treuren, totdat er meer zorgprofessionals en meer zorgprofessionals om gaan vallen. En wie gaat dan die zorg nog leveren? Dus we zullen het met z'n allen moeten gaan veranderen, omdat we nu afstevenen op ontwikkelingen die niet tegen te houden zijn met de manier waarop we altijd hebben gewerkt. Mm-hmm. Wij moeten daarin meebewegen. We moeten die uitdagingen allemaal omarmen.
Mm-hmm.
Niet ontkennen dat ze er zijn. Maak daar tijd voor.
Broer, ik zit nu een tijdje naar je te luisteren. Ik mag af en toe een vraag stellen, waarvoor veel dank. En ik wil toch zo richting het einde van het gesprek wat moeilijks aan je vragen. En dat is eigenlijk van, oké, als je dit nou, dat hele gesprek beschouwt en al die tips die je concreet hebt gegeven, wat vind je nou de belangrijkste tips die je mee zou willen geven aan handelingsperspectief om zeg maar gewoon te gaan doen met elkaar? En niet teleurgesteld te raken op het moment dat je even een stapje opzij of wat dan ook zou moeten doen.
Dat er niemand is in geen enkele zorgorganisatie die meer weet van de core business, dus het primaire doel van de organisatie is zorg verlenen. En dat doe je als zorgprofessional. En waar je dan tegenaan loopt, dat weet jij als geen ander te vertellen als zorgprofessional. Vraag is, bij wie kan je daar terecht? Ik heb daarin ondervonden dat je daar bij een bestuurder prima mee terecht kan. En dat die dat ook als zeer waardevol ervaren om dat soort zaken te weten te komen. Want daar kunnen we echt wat mee.
Mm-hmm.
En het belangrijkste daarin is dat je niet tegen moet houden van de denkbeeldige drempels. Die bijvoorbeeld een gevoel van hiërarchie bij je oproepen in de organisatie. Van, ik vind het eng om met een bestuurder of een directeur in gesprek te gaan. Omdat ik die taal niet spreek of ik wil niet het gevoel geven dat ik aan het klagen ben. Nee, juist die geluiden zijn ontzettend van belang voor bestuurders om er met de daad ook iets mee te kunnen doen. Omdat er vaak er is geen onkunde, maar er is wel onwetendheid. En dat is nog veel erger dan onkunde. Want op het moment dat je niet weet dat er bepaalde problemen zijn op de directe werkvloer waar zorgprofessionals tegenaan lopen, dan kan je daar ook niks mee. Dus die onwetendheid, als zorgprofessional heb jij daar de sleutel toe. Dus gebruik die ogen die je hebt in dat primaire zorgproces, in die cliënt waar je achter de voordeur komt in de thuiszorg, of die mensen die je opgenomen krijgt in het woonzorgcentra. Waar loop je tegenaan? Vertel dat aan het bestuur. Dan kunnen we er echt wat mee doen.
Laat bestuur, luister.
Ja.
De zorgverlener, vertel.
Neem dat serieus en betrek die zorgprofessional ook in je vervolgstappen. Huh? Wat ga je doen op het moment dat je naar zo'n bestuurstafel gaat, in de regio, in de hele keten?
Ja.
Neem dan die verhalen mee. Laat vervolgens ook die keuzes die daaruit worden gemaakt, die daaruit voortvloeien, leg die ook weer voor aan die zorgprofessionals. Hoe denken jullie hierover? Wat zouden jullie doen? Op het moment dat je op zo'n manier medezeggenschap in de hand werkt, dan resulteert dat in ontzettend veel arbeidsvreugde bij iedere zorgprofessional. Daar wordt iedereen gelukkig van. Dat maakt je vak leuk en het geeft jou het gevoel dat je ertoe doet. En dat is voor ieder mens van belang. Of je er nou voor zorgt of dat je zorg verleent.
Wauw. Ja, Roel. Heel veel dank. Dat we maar meer naar elkaar mogen gaan luisteren en dat zorgverleners maar meer over hun eigen primaire processen mogen vertellen over hoe het beter kan.
Ja.
Ik wil je enorm bedanken dat je de moeite hebt genomen om naar hier te komen.
Ja, bedankt dat ik hier mag zijn.
En voor de luisteraars thuis, we zaten natuurlijk al in een beetje rumoerige omgeving. En ik hoop dat we er niet al te veel last van hebben gehad. En ik hoop dat je geïnspireerd raakt om vanuit een ander perspectief, of misschien wel hetzelfde perspectief wat je al had, maar meer van jezelf te laten horen.
Ja.
Dank daarvoor.
Bedankt.